Ja, trouwe vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar zijn hier als deel van de gemeente. Om uw woord te openen, om na te denken over uw zoon en wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat het voor uw hart betekent. Vader, dat is een heel bijzonder onderwerp en we willen ook bidden dat uw geest ons, onze harten verlicht en ons verstand opent om steeds meer en meer bewondering te krijgen voor wie hij is. Heer, en als we vanavond gaan nadenken over het hoofd van zijn lichaam, Heer, dan stuiten we op hele diepe schatten en we willen heel graag deze opdiepen. En ik bid dat we dat mogen doen met een geopend hart hier. Zegen zo deze avond in Jezus' naam.
Amen.
Nou, ter inleiding een aantal teksten die staan ook boven aan je samenvatting. Is te beginnen in Efeziërs 1. Vers 19, daar begin ik dan te lezen. Meestal uit de Telos-vertaling doe ik dat. Ik heb al de vorige keer gezegd, ze zijn weer te koop.
Bij de boek in
bestellen. Want, dan heb je korting. Oh nee. Nee, dat is jammer hè. Dus ik zal het ook even voor de thuispubliek die via de website luisteren. Bij de boek in bestellen we de Telos-vertaling. Mensen, boek in zijn woorden. Efeze 1, vers 19. Paulus bidt daar iets over wat de Heere God allemaal gedaan heeft en dat wij dat kunnen begrijpen. En dan heeft hij het over in vers 18 over de rijkdom van zijn erfenis. En dan staat er in vers 19, dat is dus ook een van de zaken die de Heilige Geest aan ons hart kan openbaren. Er staat, en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is, jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte die hij heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten. Dat woordje gewesten staat niet in de tekst. Dus er staat gewoon te zetten in de hemelse of het hemelse. Boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Hoofdstuk 4 van dezelfde Efezebrief. Vers 15. Maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus, uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht, dat de ondersteuning verleent naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. Hoofdstuk 5 van Efeze, het gaat over het huwelijk. Alleen vers 23, dan gaat het over de man. Want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behouder, heiland of onderhouder van het lichaam. Dan in Colossense, dat is iets verderop. Dus daartussen zit nog de Filippense brief, die slaan we dan even over. Colossense 1, vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. En dan nog tenslotte hoofdstuk 2 van deze Colossense brief. Vers 18 en 19. Laat niemand u de prijs ontzeggen doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees. Terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit wie het hele lichaam door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden opgroeit met de groei van God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, in de voorgaande avonden hebben we een aantal heerlijkheden van de Heer Jezus bekeken. En ik heb ook verschillende malen gezegd, en ik hoop dat jullie dat inmiddels bijna twee seizoenen in je hart hebt geprent. Er is geen geestelijke groei zonder dat je je ogen richt op Christus. Het gaat echt om hem. Hoe meer je vervuld bent van zijn persoon, hoe meer geestelijk je groeit. Dat heb je niet in de gaten. Daar ben je ook helemaal niet mee bezig. Je bent bezig met hem. En de Bijbel is ons gegeven om deze persoon, de persoon die God de Vader van eeuwigheid af al als een vreugde heeft voor zijn aangezicht, de Heer Jezus, die persoon, om die persoon steeds beter te leren kennen. En dat kan alleen via gebed, via het lezen van de Bijbel en via het gemeenschap, het omgang hebben met andere gelovigen die rein van hart zijn. Dat is wel belangrijk, zegt 2 Timotheüs 2, vers 22. Je moet omgang hebben met mensen die ook de Heer Jezus willen volgen. Met al hun zwakheden, met al hun eigenaardigheden, maar als ze maar een rein hart hebben, als ze maar oprecht hem willen volgen. Dat is heel belangrijk. De eerste avond ging over de verlosser. Hij heeft ons verlost, de verlossing in zijn bloed. Dat ging vooral over zijn werk op het kruis. En dat heeft vele kanten. De tweede avond ging over het feit dat de Heer Jezus de Messias is, de gezalfde, de mens die God aangesteld heeft als hoofd, als koning boven Israël vooral. En nu ook Heer is, de gezalfde mens Christus, in zijn koninkrijk dat verborgen is. En wij hebben, en volgens Efeze 3 dan, het nodig dat deze Christus, deze gezalfde, woning gaat maken in ons hart. Deze mens die God heeft aangesteld als middel tot het herstel van alle dingen. Nou, en vanavond het hoofd. Het hoofd over alles. Hij is het hoofd van zijn lichaam. Wat betekent dat? Nou, de gemeente, dat zijn alle mensen die geloven vanaf het moment dat de Heer Jezus is opgestaan, is verheerlijkt aan de rechterhand van God en de Heilige Geest is gekomen van en tot aan het moment dat de opname van de gemeente gaat plaatsvinden. Dat is de gemeente. Maar het is ook alle levende gelovigen op één moment. Dat is ook de gemeente, het lichaam. Het lichaam van Christus. Colossenzen 1 hebben we net gelezen. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. Gemeente betekent eruitgeroepenen. Eruitgeroepenen. Het woord synagoge betekent bijeengeroepen. Maar het woord gemeente betekent eruitgeroepen. Nou, waar is de gemeente uitgeroepen? Uit deze wereld. Hij heeft ons getrokken uit deze boze wereld. En misschien kun je heel even met mij mee naar Johannes 11. Het staat niet in samenvatting, maar daar kunnen we iets over lezen. Twee teksten, eentje uit Johannes 11. Vers 49 te beginnen. Het was een probleem voor de fariseeën dat er zoveel mensen achter de Heer Jezus aangingen toen hij op aarde was. En dan moeten ze overleggen, wat gaan we nou doen? En dan staat er in vers 49, een van hen, Caiaphas, die in dat jaar hoge priester was, zei tot hen, u weet niets. En u bedenkt niet dat het nuttiger voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie verloren gaat. Dit nu zei hij niet uit zichzelf, maar daar hij hoge priester in dat jaar was, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. Nou komt het. En niet alleen voor het volk, Israël dus, maar opdat hij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou vergaderen. Tot één. Dat is de gemeente. Het zal worden één kudde. En één herder, Johannes 10. Ik heb ook schapen die niet van deze stal zijn. De verstrooide kinderen.
Waarom waren ze verstrooid volgens jou?
Sorry?
Waarom waren die kinderen verstrooid?
Ze waren overal. In elk land en elk volk zaten mensen die de Heere God zijn kinderen noemt. En die heeft hij bijeen vergaderd. Hij heeft ze tot één gemaakt. Dat gaan we zo zien. Het ene lichaam betekent dat wij allemaal verbonden zijn aan elkaar tot één lichaam. Vroeger in het Oude Testament had je allemaal losse gelovigen. Die waren verspreid en je had profeten en je had koningen. Maar nu is er één lichaam. En in dat lichaam is nog man, nog vrouw, nog Jood, nog Griek. Het is één mystieke eenheid met dat hoofd. Maar daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. Nou, dan even naar Handelingen 15. Dus onthoud even, de verstrooide kinderen tot één maken. Dat was ook wat hij deed in zijn kruisdood en opstanding. In Handelingen 15... Daar staat in vers 14, een heel belangrijke tekst als het gaat over de gemeente. Handelingen 15, vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volk een volk aan te nemen voor zijn naam. De verstrooide kinderen Gods één te maken uit de volken. Een volk aan te nemen voor zijn naam. Hier wordt even voorbij gegaan aan het feit dat de gemeente ook bestaat uit Joden. In de eerste hoofdstukken van Handelingen gaat het alleen over Joden. Maar in het verloop van de tijd was het toch vooral uit de volk. Het is één volk geworden. Één kudde. Één lichaam. Ja? Nou, vanavond wil ik daar iets over zeggen. En ik wil ook laten zien wat voor gevolgen dat voor jou en mij heeft, dat wij een hoofd hebben in de hemel. En dat wij hier een lichaam van Christus met elkaar vormen. Want dat wordt eigenlijk heel weinig nog gezien, wat dat nou eigenlijk betekent. Wat het inhoudt, praktisch gezien. Oké, terug naar Efeze 1, waar we mee begonnen.
Efeze.
Ja. Er staat in Efeze 1, in vers 19, dat God een enorme grote kracht nodig heeft gehad jegens ons, die geloven, om die verstrooide kinderen tot één te maken, om dat ene volk bij elkaar te krijgen. Is er een geweldige kracht nodig geweest? Want wij waren immers dood, zegt hoofdstuk 2. En u heeft God opgewekt toen u dood was.
Nou, mijn vertaling zegt heel wat anders.
Wel, in welk hoofdstuk?
Efeze 1, vers 19.
Ja, waarschijnlijk is dat de NBV.
Nee.
Oh, welke vertaling is dat dan?
De Ziende Statenvertaling.
Nou, lees eens voor dan.
Er staat, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht.
Ja.
Dus dat betekent dat God...
Staat bij mij ook. Wat de uitnemende grootte van zijn kracht is.
Oké. Dan is het goed. Want jij had het over een enorme kracht die nodig was. Nou,
het is toch hetzelfde? Uitnemende grootte van zijn kracht?
Overweldigend groot zijn kracht is aan ons.
Ja.
God is gewoon God. Die heeft niet extra kracht nodig om iets te doen.
Nou. Ja, maar hij kan wel een kracht doen.
Ja, natuurlijk. Ja. Het lukt kan niet dat.
Maar dat
staat... Nou ja, dit zal waarschijnlijk een woordspeling zijn. Maar ik vind het lastig om te zeggen dat God in gradaties een bepaald werk doet. Daar geloof ik niks van. Ik denk dat hij gewoon doet wat hij doet.
Ja, tuurlijk. Maar Paulus wil eigenlijk benadrukken dat er een hele grote kracht nodig is geweest om mensen die zondaar en vijanden waren, toch, hè, als we dan even verder lezen, ja, nou. Die heeft gewerkt in Christus. Dus het is diezelfde kracht.
Ja.
De Heer Jezus was dood, lag in een graf en hij heeft hem gezet, vers 21, aan zijn rechterhand en dan vers 21, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij.
Ja.
En die kracht is ook aan ons verleend. Want toen wij immers dood waren in zonde, toen heeft God ons meelevend gemaakt met hem en ons in hem doen zitten in de hemelse gewesten. Hoofdstuk 2, vers 6.
Ja.
Dat is een overweldigende of uitnemende grootte van kracht. En Paulus bidt dat wij als gelovigen, ik heb er geloof ik ook over gepreekt bij jullie, een keertje over deze tekst, dat wij het gaan begrijpen wat God gedaan heeft, hoe groot die genade is. Dat wij verbonden zijn met een mens in de hemel, dat wij op diezelfde plek zijn gezet. Want waar het hoofd is, daar is het lichaam. Ja? En nou wordt deze tekst uitgelegd door sommige sprekers van hoe overweldigend groot die kracht is. door ons is of in ons is. Maar dat staat hier niet. Het gaat om de kracht die God heeft laten zien aan ons. We waren verstrooid en hij heeft ons tot één gemaakt en ons verbonden met een mens. En nou komt het in de hemel. Wij kennen nu niet meer Christus naar het vlees. Onze bron is daarboven. Het hoofd is in de hemel. Het is verheerlijkt. Als mens op aarde hebben we daar zijn morele schoonheid, waarin wij ons kunnen verdiepen. En hij heeft ook heel veel dingen ons geleerd. Maar we hebben niet een relatie met een historische Jezus, maar met een verheerlijk mens. Ja. Dat is heel belangrijk. En wat heel belangrijk is om te weten, is dat dat lichaam kon er pas zijn toen de Heer Jezus was verheerlijkt. Ja? Want toen hij stierf, was hij alleen. Toen hij opstond, kon hij nog zeggen tegen Maria: ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Ja? En hij heeft het over mijn broeders en uw broeders. Na de opstanding was er ook nog geen lichaam van Christus. Wanneer was het lichaam van Christus er wel?
Na de Pinksterdag.
Ja. Toen de geest werd uitgestort, maakte die geest alle gelovigen tot één. Tot één lichaam. Want wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12 vers 13. De doop met de geest is niet een ervaring, is niet iets wat jij moet krijgen of waar je naar moet streven. Het is al gebeurd. Want op het moment dat jij tot geloof komt, word je door die geest in dat ene lichaam ondergedompeld. Ja? En nu is het niet meer zo dat jouw familie naar het vlees voor God telt, maar jouw familie in dat lichaam. Dat zijn nu je broers en je zussen.
Jo.
Ja.
Ik zeg dat ook steeds.
Ja.
Ja.
Dat is ook goed. Dan zitten ze je aan te kijken alsof je gek bent.
Nee hoor.
Vers 1, dan gaan we even verder lezen. Boven alle overheid en gezag. Dus ik ben nu bij vers 21 van Efes 1. Dus de Heer Jezus is geplaatst als mens door God boven alle overheden. Geestelijke overheden, menselijke overheden. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Let op, hij is Heer over allen. Hij is de Heer van Erdogan. Niet zijn persoonlijke Heer, want hij gelooft niet, denk ik. Hij is wel de Heer.
De duivel gelooft ook.
Ja. Dus alle namen, alle leiders, alle krachten, hij is de Heer. Dat betekent hij is daarboven gesteld. Ja?
De koning, de koningen.
Koning. Als je leest in Handelingen 10 staat, deze is aller Heer. En dat betekent vers 21 hier. Jullie kennen allemaal wel Filippenzen 2. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook
verhoogd.
Uitermate verhoogd.
Nou, het hele andere evangelie gaat erover.
Ja. En hem de naam gegeven boven al naam, omdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen. Ja. En zal belijden. Hij is
Heer.
Heer. Dat wil niet zeggen hij is mijn Heer. Dat zegt alleen een gelovige. Maar hij is de Heer. Ja, zoals Petrus ook zegt. Hem heeft God aangesteld als Christus en als Heer. Alle mensen hebben God onteerd van hun geboorte af, maar deze ene niet. En dus heeft God hem gesteld boven alles. Maar dan staat er, en dat is het bijzondere, hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen, vers 22.
Ja.
En hem als hoofd over de gemeente, nee, over alles, als hoofd over alles, gegeven aan de gemeente. Niet de gemeente aan hem gegeven, nee. Wij hebben van God ontvangen de Christus, die Heer is over alles. En die heeft hij aan de gemeente gegeven. Als hoofd van de gemeente. Dus jouw hoofd, jouw Heer als hoofd, is hoofd over alles. Hij heeft gezag over alles en iedereen. Daar ben jij mee één. Je bent daarmee verbonden in een onlosmakelijke verbinding.
Maar het is wel grappig om het zo te lezen, want die Hij is onze hemelse Vader.
Ja.
Ja. En die geeft ons ook aan Jezus.
Nee, die geeft Jezus aan ons.
Ja, om het maar zo... de Vader trekt ons en geeft ons aan Jezus. En ja, dat is de gemeente. Dus het is een beetje prachtig. Jezus heeft gewoon alles van de Vader gekregen. Alles.
Ja, klopt. En wij met hem alles.
Ja. Nou ja, ja, straks.
Ja, nu ook al.
Ja, een klein beetje, als we het kunnen begrijpen.
Juist. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Alles, Christus is van God en u bent van Christus. Ja. Ja. Maar dat betekent dus dat als hij Heer over alles is, en hij is mijn hoofd, ik ben onlosmakelijk met hem verbonden. Ja, wat maakt me dan nog zorgen? Ik bedoel, ik ken het natuurlijk zelf ook wel. Maar we moeten deze dingen meer gaan leren pakken en begrijpen. Het is ook de verheerlijkte Heer, ik ga zo op die praktische gevolgen in. Het is ook de verheerlijkte Heer die zijn geest heeft uitgestort pas toen hij verheerlijkt was. Johannes 7 zegt, hè, want de geest was er nog niet, vers 40, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus wat is het lichaam? Alle verstrooide kinderen bijeen. Eén volk geworden. Niet meer een Jood, een Nederlander of een heiden of wat dan. Ze zijn één lichaam geworden. En die geest die in hen allen woont, heeft ze allemaal verbonden met één hoofd in de hemel en met elkaar. Als leden van elkaar. Ja, dat betekent dus dat onze roeping, ons leven, onze zegeningen, onze doelen, onze bronnen, ons burgerschap, onze hoop, het is allemaal daarboven. Het is in hem. Kun je het voor? Hè?
Natuurlijk.
Zeker.
Ja. En toen Paulus de gemeente vervolgde, toen zag hij een licht en hij viel van zijn paard en hij hoorde een stem. Hij zei, wie bent u? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dus waarom vervolg je mij? Toen werd Paulus in één klap eigenlijk bekend met die eenheid die er is tussen lichaam en hoofd. Maar dat betekent ook als ik dus mijn broeder onrecht aandoe, doe ik dat aan het hoofd. Hè? Heb je het even door?
Zeker.
Dus of ik spreek kwaad van een broeder of zuster, doe ik dat aan het hoofd. Waarom spreek je zo over mij? Dat staan we niet vaak niet bij stil. Maar ze zijn allemaal een lid, een onderdeel van zijn lichaam. Ja. En er is nu één nieuwe mens.
Ja.
En die nieuwe mens bestaat uit een lichaam en een hoofd. En dat ga ik nu voorlezen in hoofdstuk 2 van Efeze. Laat ik beginnen bij vers 13. Het gaat over de heidenen die vroeger ver afstonden van de openbaring van God. Want God heeft zich geopenbaard in Israël, niet daarbuiten. Maar nu in Christus Jezus bent u die vroeger ver af was, nabijgekomen door het bloed van Christus. Waar, nabij wat?
De hemelse Vader.
Ja, klopt. Kijk maar even 18. Want door hem hebben wij beide door één geest toegang tot de Vader. Vroeger waren ze ver af, nu nabij. Want hij is onze vrede. Die beide, welke beide, Jood en Heiden, één gemaakt, heb je het weer, één volk. En de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft. Dat zijn de uiterlijke geboden. Toen hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden, die de inzettingen bestaat, er niet gedaan had. Nou komt het, opdat hij die twee Joden heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Vredemakend en die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Dus gelovige Joden en gelovige heidenen vormen samen met het hoofd de nieuwe mens. God heeft nu een nieuwe mens voor zijn aangezicht gesteld, waarin hij volkomen vreugde vindt. En die mens is niet los te zien van elkaar. Dus je kunt niet het hoofd los van het lichaam zien, of het lichaam los van het hoofd. Dat is onmogelijk. Vanmiddag zat ik op het schoolplein. En het was lekker weer. En mijn dochter ging eventjes spelen. En toen kwam er een meisje naar me toe. Van haar klas. En die zei, ons konijn heeft geen hoofd meer. Ik zeg, oh. Ja, die heeft de marter eraf gegeten. Ik zeg, oh, en is die nu dood? Ja, natuurlijk is die nu dood. Ik heb een nieuwe kamer. Gelijk erachteraan. Maar goed, het zijn kinderen. Toen dacht ik, hé, dat is wel grappig. Hè, want ik ga vanavond over het hoofd spreken. Maar in een natuurlijke leven is het lichaam zonder hoofd natuurlijk ook logischerwijze dood. Maar wij kunnen niet gescheiden worden van de Heer. En God vindt een volmaakte vreugde in zijn nieuwe schepping, een nieuwe mens. En die hij in zichzelf heeft bedacht en voorgenomen. Heb ik wel eens vaker over gehad hier. En hij heeft die mens voor zijn aangezicht en hij heeft daar volkomen vreugde in. Er is geen vlek of rimpel of onheiligheid in die hele nieuwe mens te bedenken. Nul. Dat is het lichaam van Christus. Er is geen lid van het lichaam dat onheilig is. Of dat er niet thuis hoort. Het is allemaal één grote volmaakte schepping. Ja?
Het is een liefdegave. Ja, zeker. Het is een liefdegave van de vader en de zoon.
Ja, dat is de bruid.
Een cadeautje.
Ja.
En de
ja, dat komt straks.
Ja, dat is... Het is
dat komt straks.
We ervaren het nog maar ten dele.
Ja, omdat we het... En dat gaan we zo doen. Maar het heeft allemaal te maken met als je je bewust wordt van deze verbinding. Dat jouw burgerschap daar is. Dan moet je echt door de Heilige Geest. Dat bidt Paulus ook voor steeds in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3. Dat je dat woning gaat maken. Dat je het gaat zien, dat je het gaat begrijpen. Dan ga je ook steeds minder van deze wereld tot je nemen. Want je weet gewoon, ik hoor hier niet. Ik hoop dat het eerste stuk duidelijk is.
Mm-hmm.
Ja? Er wordt heel weinig hierover gesproken meer. Het gaat overal over discipelschap en over navolging en individueel dit en jouw geloofsleven. Dat is allemaal prima. Maar het lichaam van Christus is de essentie. Het is één nieuwe mens, maar het bestaat uit heel veel verschillende mensen. En in dat lichaam regelt de Heer wie de gaven krijgt en wie een bediening heeft. Dat komt zo. Nou, nog eventjes over dat burgerschap. Dat heb ik ook onderaan gezet. Hè? Want ons burgerschap is in de hemelen. Daar is onze politiek, zegt het woord letterlijk. Onze belangen zijn daar. Onze bronnen zijn daar. Onze vreugde is daar. En onze hoop, onze toekomst is ook daar.
Ja.
En niet hier. Ik was vanochtend aan het wandelen met een vriend van mij. En hij zei, ik voel me steeds meer een vreemdeling en een bijwoner. Nou, dat kan alleen maar als je de Heer Jezus gaat leren kennen. Die niet van deze wereld is.
Pelgrim zijn.
Ja. Waaruit ook wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen. Nou, dat lichaam van onze vernedering, dat wordt in sommige kringen heel fanatiek ontkend. Want het, we hoeven niet ziek te zijn, we hoeven niet dit, we hoeven niet dat. Paulus zegt gewoon, het is een lichaam van vernedering. Ja? En het zal veranderd worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus dat is ons burgerschap.
Waar ben je nou?
Ik ben nou bij Filippenzen 3 vers 20.
Oh ja.
Ja? Maar hoe meer we ons bewust worden van deze hemelse positie, des te meer zullen onze gedachten en ons handelen hemels van aard zijn. Dat bedoel ik niet zweverig, van ik loop met mijn hoofd in de wolken, maar dat bedoel ik, hemels betekent in de Bijbel altijd de principes van God zelf. Ja, zijn heerlijkheid, zijn wezen, zijn karakter, licht en liefde.
Zou je nog iets meer kunnen vertellen over dat vernedering, dat lichaam van onze vernedering?
Ja, tuurlijk. Nou, ons lichaam is nog niet verlost. Wij zuchten bij de verwachting van het zoonschap. Dubbele punt, de verlossing van ons lichaam. Dat lichaam is een vernederd lichaam. Het heeft nog de gevolgen van de zonde in zich. Het heeft nog een oude natuur in zich. En lichamelijk gezien zijn wij ook allemaal nog onderworpen aan de vruchteloosheid van deze schepping. We worden allemaal ouder en kaler en grijzer. En sommige mensen worden ook nog lelijker, maar de meeste niet hoor. Maar ik wil nog een stapje verder gaan. Want niet alleen zijn wij vergeven, maar we zijn een totaal nieuwe schepping, hè? Dus één gemaakt met het hoofd in de hemel. God vindt vreugde zowel in het hoofd als in het lichaam. Het is voor hem één nieuwe mens. Dat gaat nog veel verder dan we zijn vergeven. In hem hebben wij de verlossing, zegt hij in Efeze 1. Niet door hem, in hem.
Ja.
Want we zijn namelijk in Christus tot een nieuwe schepping gemaakt.
Ja.
En het oude is gewoon helemaal voorbij.
Ja, dat hebben we van Wieber geleerd. Zo is het.
Ja. Nou, dan even naar Filippenzen 3. Vers 12.
Even kijken.
Filippenzen 3 vers 12. Want nu komen we bij de vraag van Miep over de praktische gevolgen van deze dingen. Er zijn heel veel praktische gevolgen. Ik ga er een paar noemen. Het eerste is een persoonlijke individuele keuze die je moet maken om ergens naar te jagen wat te maken heeft met jouw positie. Vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Hij is nog niet volkomen als Christus. Nee, hij is nog niet bij Christus. Nee, ook niet. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook mocht grijpen. Omdat ik door Christus ook begrepen ben. Of gegrepen ben.
Gegrepen staat er bij ons.
Ja, bij mij moet dat er ook staan, maar dan staat hier begrepen. Broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben. Maar één ding doe ik. Nou komt het. Terwijl ik vergeet wat achter is. Dat bedoelt hij mee. Ik vergeet mijn vordering in het geloof. Mijn falen in het geloof. Alles wat achter mij is, ik hou me er niet mee bezig. En ik strek mij uit naar wat voor is.
Ja.
En ik jaag in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse of bovenwaartse roeping van God in Christus. Dus hij wist, ik hoor ook bij dat hoofd. Ik ben ook één met hem daarboven. Daar is mijn leven. Daar is mijn vreugde. Mijn Heer in de hemel daarboven heeft daar mij voor de Vader gebracht. En ik ben daar gezet. Dus ik jaag ernaar naar de prijs van dat alles. Namelijk straks het gelijkvormig zijn aan Christus en nu al meer op hem gaan lijken. Hij was bezig met zijn Heer steeds beter te leren kennen. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat alle zegen ligt in de verheerlijkte Heer. En dat is een beetje mijn punt. Dat ik vandaag heel weinig, nou, bij jullie niet, maar sommige kringen hebben het heel weinig over de Heer verheerlijkt. Altijd over toen dit en toen dat en Jezus dit en toen en zus. Maar het gaat hier om dat je hem mag kennen, vers 10. Ja? Dat Christus mag kennen. En de kracht van de opstand en de gemeenschap aan zijn lijden enzovoort. Dus hij wilde in alles gelijkvormig worden aan zijn Heer daarboven. Ja? Nou. Tweede belangrijke praktische punt. Is dat als wij dus leden zijn van zijn lichaam. En hij het hoofd is.
Thank you.
Hoofdstuk 5 vers 30 heb ik gelezen uit Efeze. Wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeten. Ik heb vers 23 voorgelezen, dacht ik.
Yeah.
Dus ik heb vers 30 vergeten. Efeze 5. De man is het hoofd van de vrouw. Zoals Christus het hoofd is van zijn lichaam. Dat heb ik gelezen. Even kijken. Dus mannen, jouw vrouw is jouw lichaam. Dat is wel heel, dat gaat wel heel ver hoor, want zoals jij met jouw lichaam omgaat, moet je dus ook met je vrouw omgaan.
Dat is niet best voor.
Nou, ik ga er echt niet keren.
Nee, nou ja, je snapt.
Ik even wat te noemen.
Iemand, maar, nee.
Ja, hij zegt het wel goed, Bart.
Hij is de behouder van zijn lichaam, heb ik gelezen. De onderhoud, je verzorgt je lichaam, je koestert het. Als je ergens een pijntje hebt, dan ga je. En mannen die kunnen natuurlijk enorm piepen als er een pijntje is. Van de week was Levi verkouden. Nou, ik heb de hele dag.
Ik ben altijd heel
ziek. Koest wel een beetje, doet wel zeer. Als ze nou ook zo met een vrouw omgingen, zoals met hun eigen lichaam, dan heb je een beetje het beeld van Christus in de gemeente. Hij koestert zijn lichaam, hij behoudt het.
Ja?
Vers 30 heb ik dan niet voorgelezen, maar er staat. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees
Ja, want dat
en
staat er
van
bij ons niet.
Zijn gebeden.
Bij mij staat het er niet. Nee.
Een beetje in tussen haakjes staat dat.
Ja.
Ja?
Efeze 5. Ja. Even kijken.
Maar hebben wij wel door dat dat lid, dat andere, die broeder en zuster, dat is ook een lid van zijn lichaam, die koestert hij ook. Ook daarmee bezig. Dat wij dus met elkaar verbonden zijn, want u bent leden van elkaar. Dat wij dus een verantwoordelijkheid hebben om elkaar te zien als behorend tot datzelfde lichaam. En dat wij dus elkaar ook lief moeten hebben zoals Christus ons lief heeft. Hij koestert zijn lichaam.
Maar weet je, in de wiskunde heet een kubus ook een lichaam, hè?
Ja.
Dus we moeten wel, we moeten dat lichaam een beetje scheiden van een gewoon lijf.
Ja.
Ik bedoel, anders wordt het helemaal hartstikke lastig. Mijn vrouw is Jolanda en daar hou ik van.
Ja.
En dat is voor mij geen lichaam.
Zo bedoel ik het ook niet, Kees.
Nee, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dan bij mezelf van, wat zitten we toch hier toch wel over dat woord lichaam? Ik bedoel,
Het lichaam is, nou ja, wij hebben allemaal een lichaam. En dat lichaam is zo geschapen dat wij daar iets uit kunnen leren van hoe God de geestelijke zaken ziet.
Ja.
Vanuit het hoofd wordt alles bestuurd.
Ja.
En alle leden hebben ook
nog... Samen met Jezus zijn wij de gemeente.
Ja, maar jij bent...
En dat is een soort kubus.
Nee, gewoon de nieuwe mens.
Ja, maar dat is niet...
En die bestaat uit misschien honderden miljoenen gelovigen op dit moment in de hele wereld. En die doen vanuit dat hoofd geleid doen hun werk.
Dat is wel heel veel.
Hè?
Dat is wel heel veel, honderden miljoenen.
Ik hoop dat het er nog meer zijn.
Oké.
Dat weten we niet.
Dat weten we niet.
Nee.
Maar als het lichaam bepaald wordt door het hoofd...
Ja.
Dan is het lichaam ook heel erg gebonden met dat hoofd.
Ja.
Dus dan heb je niet over... Over Jolanda, bij wijze van spreken, maar dan zie je Christus.
Ja, een deel van Christus.
Ja.
Ik doe erg mijn best, maar ik ben zeer behept met aardse dingen, dus. Ja. Het is een beetje, ik begrijp de context, maar ik denk dat we er heel ver vanaf zijn.
Ja, maar dat ontkennen we toch ook niet?
Nee.
Nee.
Nou, dat ken ik ook niet.
Nee, maar daarom zegt hij ook van mannen en vrouwen, een huwelijk is een beeld van Christus en zijn gemeente.
Ja.
Dus zoals het hoofd zijn lichaam koestert, dat doen we allemaal. We verzorgen onszelf allemaal uitermate goed. En als er ergens iets mis is, dan gaan we gelijk aan de slag. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat is een tekst die gaat gewoon over het normale lichaam. Dat is gewoon zo. Als ik een gebroken pink heb, nou ja, dan is het hele lichaam is gewoon in ellende. En zo is het ook met een huwelijk. Een man heeft niet een vrouw, maar het is gewoon zijn eigen lichaam als het ware. Figuurlijk gesproken, hè. Dus ik moet proberen op te merken wat ze nodig heeft. Wat ze, waar ze mee zit. En als mijn lichaam iets heeft, dan regel ik het gelijk. Maar als mijn vrouw iets heeft, dan denk ik van, zoek het zelf maar uit. Nee, dat is niet goed. Dus daarom dat beeld van Christus en de gemeente. Hoe meer je gaat zien en begrijpen als gelovige wat God gedaan heeft op het kruis. Dat lichaam is ontstaan, naar zijn verheerlijkingen natuurlijk. Hoe God dat heeft bedacht. En hoe groot zijn liefde en erbarmen is, hoe meer we ook gaan veranderen.
Ja, absoluut.
De verandering begint bij, weet u niet dit, weet u niet dat. En dan met het huwelijk hetzelfde verhaal.
Ja.
Hij zegt niet van, man, heb je vrouw lief, punt. Nee, zoals Christus de gemeente en zich voor haar heeft overgegeven. En dan gaat hij nog verder, hè, van om haar voor zich te stellen. Heerlijk, zonder vlekken, rimpel of iets dergelijks. Opdat ze heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouw lief te hebben. Alsof ze een opdracht hebben om die vrouw zo mooi mogelijk uiteindelijk af te leveren. De hemel in. Ja. Maar de meeste mannen, die vinden het wel best. Nee, snap je? Die leven hun leventje, die vrouw leeft. En, ja, dat is niet goed. Er moet voortdurend dynamiek zijn van dat je als man je vrouw zo goed mogelijk wil begrijpen en wil voor je wil stellen, stralend. Enzovoort. En het gaat ook vaak mis, dat snap ik ook wel. Maar dat moet wel je verlangen zijn.
Je begint helemaal te stralen dan.
Ja. Ja, goed. Ik weet dat ik zelf ook tekort schiet. Voordat ik hierheen ging, was het nog van, waar heb jij haar niet naar bed gebracht? Ik zat ook met haar voor de tv. Wat? Nee. Had ik even moeten zien dat zij druk was en dat ik dat had moeten doen. Maar ja.
Ja, zo is het natuurlijk.
Ja, nee, jij was last van Theo.
Absoluut. Maar ik heb ze niet zo klein meer.
Nee. Paulus zegt in 2 Timotheus 2, ik verdraag alles ter wille van de uitverkorenen. Ja?
Ja.
Ik verdraag alles ter wille van mijn broeder of zuster. Nou, daar zijn we echt ver vanaf hoor. Want ze zijn leden van zijn lichaam. Hij koestert zijn... Hij koestert... Cor en Sari, noem ze maar op, die hier allemaal zitten. En Marijn en Theo en Maarten. Hij koestert die mensen. Hij is voortdurend bezig om dat lichaam zo te ordenen dat andere onderdelen van het lichaam weer die persoon versterken. Door een woord of een bemoediging. En jullie zijn toe bij, hoor ik net, bij Helmoet geweest. Weet je? Dat zijn die banden en die gewrichten die elkaar ondersteunen. Dat regelt hij allemaal op een onzichtbare wijze. Hij koestert dat lichaam. Ja, dat is heel anders dan het huis van God. Had ik het dinsdag over. Het huis van God is gewoon oudste, diakenen. Dat moeten wij allemaal regelen. Dat is allemaal verantwoordelijkheid. Maar bij het lichaam is het allemaal vanuit hem. Ja. Daarom heb ik ook Efeze 4 voorgelezen. Dat is 15. We moeten oppassen dat we niet gaan dwalen, vers 14, door de bedriegerij van mensen. Maar, zegt vers 15 dan, terwijl wij de waarheid vasthouden. Wat is dat, de waarheid vasthouden?
Jezus.
Juist, het hoofd. Want in Colossenzen 2 staat precies hetzelfde, maar dan staat er, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd. Dat wij verbonden zijn met het hoofd, betekent dat alle zegen in hem is. Ja? Dus ik hoef niet mij te laten vertellen dat ik een sabbat moet houden. Of dat ik of dat voedsel wel of niet mag eten, want anders vindt God mij niet oké. Of mijn zegen ligt bij in hem. Ik hou me aan de waarheid vast. En zodra menselijke godsdienst op de hoek komt kijken en menselijke vormen en menselijke liturgieën en dat soort dingen, dan houd ik niet vast aan het hoofd. Dat is heel belangrijk. Terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien. Tot hem, zie. Dat betekent gewoon op hem gaan lijken. Die het hoofd is, Christus. Uit wie? Dus uit hem, hè. Het hele lichaam, samengevoegd en verbonden. Dat heeft hij allemaal zo bedacht. Hij geeft hier in Zeewolde, die persoon met die gave en die persoon met die gave om elkaar te ondersteunen. Maar we moeten wel daarvan absoluut van overtuigd zijn dat wij zelf helemaal niks in te brengen hebben. Niet vertrouwen op onze eigen kunnen, op onze eigen kracht, op onze eigen slimheid, maar dat we het echt aan hem overlaten. Hier ben ik, Heer. Wat moet ik doen? Nou, ga jij het woord brengen? Oké. En als je het woord brengt, heb het over mijn zoon. Dat is eigenlijk het simpele wat ik moet doen. Om niet gaan proberen om oudste te worden of iets. Dat moet jij doen. Nou, oké, dat doe ik. En er is zegen. Is dat vanuit mij? Nee, het is niet vanuit mij. Dat is vanuit hem. Zodra ik ga denken, nou, het gaat goed. Ik kan ook wel eens een keer een trapje hoger. Of, snap je, dan gaat het alweer mis. Maar ik moet gewoon doen wat de Heer mij heeft gegeven. Want hij heeft mij in dat lichaam gezet. Nou ja, in hoofdstuk 4 vers 11, daar zie je het ook. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraar om de heiligen te volmaken. Dat betekent volmaakt in Christus te stellen. Naar hem opgroeien. Helemaal weten dat jouw roeping daarboven is. Dat jouw leven niet hier is. Dat je toekomst daar is. Dat is de heilige volmaken. En dan staat erachter tot het werk van de bediening. Tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Dat doet hij. Hij geeft een leraar. Hij bouwt het lichaam op. Niet ik. Ja? Vers 13. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Ja, want als je allemaal samen tot de kennis van de Zoon van God komt, dan weet je gewoon, in hem is alles te vinden. En als wij als gemeente problemen hebben, en elke gemeente heeft problemen, dan ga je naar hem die het hoofd is. Hij is gesteld boven alle overheid en alle gezag. Denk je dat hij het antwoord niet heeft? Tuurlijk. Alleen wat wij niet kunnen in deze maatschappij meer, is dat we arm van geest zijn. En dat we niet op vlees vertrouwen, want je wordt vanaf de kleuterschool al geleerd dat jij talenten hebt en gaven hebt en je moet allemaal dingen ontwikkelen. Maar in de gemeente is het juist, we kunnen helemaal niks, we hebben hem. Dus hebben we alles. Dat is moeilijk hoor.
Ja.
Echt moeilijk. Ik was gisteren ergens, er zei iemand, ja, ik was van de week in die gemeente, was fantastisch, 800 man en band en... dit was allemaal prachtig en dit was schitterend. Dus ik zat ondertussen even op die website van die gemeente kijken. Nou, er stond geen zinnig woord in over Christus. Hè? Wij zijn geliefd en wij zijn fantastisch en wij zijn, hebben talenten en wij zijn iedereen is een kind van God, stond er ook bij. Ik denk, nou, klopt helemaal niet. Maar als je dan maar met 20 man samenkomt en je gaat heel eenvoudig de Vader aanbidden, dan heeft het helemaal maakt geen indruk op de wereld. Maar dat is voor God wel kostbaar. Dat er mensen zijn die die Zoon van God centraal stellen. Snap je? Dat is echt het geheim. En het geheim is gaan zien wat God gedaan heeft. Hij heeft een hoofd in de hemel gezet. En dat hoofd, dat is genoeg. In hem hebben we alles. Je hoeft niet je handen op te laten leggen voor nog meer van de geest. Je hoeft ook niet naar een conferentie ABC om meer van de geest te halen. Nee, hij deelt uit. Hij geeft het. In hem is voldoende te vinden.
Dat is ook zo.
Ja. En als je samenkomt als gemeente, dan heeft hij ook alles gegeven in die gemeente, hoe klein die ook is, om elkaar te bemoedigen. En het leven is echt niet zo simpel dat jij als gelovige eventjes naar die broeder gaat die dan zo in het midden laat tussen jou en God en eventjes hij zegt even wat en je hele probleem is weg. Ik ben bevrijd. Nee, zo werkt het niet. Ik sprak ooit met iemand die een vreselijk trauma had van haar dochter dat zelfmoord gepleegd. Maar ze was even naar een meneer geweest. Die had haar bevrijd van de geest van trauma. Nou, klaar. Nou, zo werkt het dus niet.
Dan beter naar Jezus gaan.
Ja, en dat gebeurt dus gewoon. Hè, dat er allerlei middelaars zijn tussen God en mensen weer. Want ja, waarom zou ik rechtstreeks naar het hoofd gaan? Nee, ik moet bij hem wezen. Bij hem. Nee, je hebt hem. Je hebt het hoofd. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Vergeten hetgeen achter mij ligt, zie. Niet met vroeger, maar wat voor mij is. Samengevat even tot nu toe. Hè. Er is één volk. De verstrooide kinderen van God. Hij heeft ze tot één gemaakt. Op het moment dat de Heilige Geest kwam, werden ze verbonden met een mens in de hemel. En daar moeten ze leren, dat is hun positie. Dus niet meer hier op aarde naar boven kijken en zeggen, help mij groeien, maar je gaat vanuit je positie danken, ik ben bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Dank u wel, Vader, dank u wel. Ik ga niet meer van onder naar boven kijken, maar ik kijk vanuit mijn positie, die ik ben in Christus, kijk ik naar beneden. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Wat heeft Christus te maken met deze wereld? Niks, dus ik ook niet. Wat heeft hij te maken met die film, dat programma? Niks. Dus ik ook niet. Hij is daarboven mee bezig met dingen van zijn vader. Dus moet ik dan met mijn hoofd in de wolken lopen? Nee. Maar ik moet mij niet bezighouden met die zaken waarmee hij niet verbonden is. Hij is verbonden met zijn broeders en met zijn vader. Dus ik ook. Ja? Dat is heel belangrijk. En nog even terug naar hoofdstuk 1 van Efeze, want er staat een heel mooi zinnetje. In vers 23... daar staat dat de gemeente de volheid van hem is. Gaat nog weer ietsjes verder. Efeze 1 vers 23. Dat betekent, zonder de gemeente is de mens Christus Jezus niet compleet. De gemeente is de volheid van hem. De uitdrukking van wie hij is, is in de gemeente. Ik zal het anders zeggen. Er zijn al die honderden miljoenen mensen nodig. Ik hoop dat er zoveel zijn. Ik denk het niet, maar laten we zeggen tientallen miljoenen dan. Die hebben allemaal een uniek aspect van Christus. En al die mensen samen vormen de volheid uit alle tijden van de Christus. Zo uniek is hij. En jij bent geroepen om een onderdeel te zijn van de volheid van de Zoon van God. Om op dat specifieke punt waar jij geroepen bent, misschien is het voorbeden, geduld, weet ik veel, onderwijs of juist herderschap. Nou ja, iedereen heeft een onderdeel, hè, een gave. Maar om op dat gebied iets van Christus te weerspiegelen. En ga jezelf nou niet verwijten dat je niet alle gebieden hebt. Hè? Want Christus is de enige volmaakte. Hij bad voortdurend. Hij had alle mensen voortdurend op de juiste manier ingeschat. Hij sprak altijd goede woorden en zo. Dat kunnen wij niet. Maar de ene is gezegend met dat deel van Christus in bemoediging. En de andere is gezegend met dat deel van Christus in onderwijs. En de volgende is gezegend met dat gedeelte van dat gebed, dat voorbeden. Ik ken ook zo'n broeder. Als je die hoort bidden, denk je nou, ik zeg maar niks meer, want dat is zo krachtig. Weet je. Maar dat moet ik niet doen, want ik heb een ander plekje. De gemeente is de volheid van hem. Maar we hebben allemaal, straks als we bij hem zijn, stralen we iets van hem uit. Ja? Samen met alle heiligen te vatten hoe groot de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte is. De kennende liefde van Christus die de verstand erboven gaat.
Ja. Nou.
Dus praktisch gezien. 1. Ik moet leren dat hij mijn bron is. Ik moet me met hem bezighouden. 2. Ik moet broeders en zusters zien als onderdeel van zijn lichaam. En als ik iets aan tegen een broeder zeg of doe, dan doe ik het aan hem. 3. Ik moet leren om niet meer me te laten meeslepen door aardse godsdienst. Ja? Echt heel lastig, want overal in Nederland komen weer de zichtbare elementen terug in alle gemeenten. Er moet overal weer een kruis neergezet worden, dat soort zaken. Maar het is juist het kruis niet begrijpen. Want het kruis heeft een einde gemaakt aan al die dingen. Het kruis zegt, Joodse godsdienst, zichtbare elementen. Nee, nu is het door één geest toegang hebben tot de Vader. Door één geest. Dat vinden wij moeilijk, want wij willen handvatjes hebben. Iets zien, iets voelen, iets beleven. Nee, dat is niet nodig. Door het geloof heeft genoeg aan hem. Dat is moeilijk hoor. En het vierde punt is, daar sluit ik dan mee af onderaan de bladzijde. Dat het hele lichaam elkaar ondersteunt en opbouwt in de liefde. De liefde is het bewijs dat het lichaam van Christus functioneert. Oh, er is nog een praktisch gevolg, heb ik niet eens opgezet. Heb ik je wel opgezet, geloof ik. Ja. Wij moeten niet tevreden zijn met een nauwere of een wijdere kring dan alle wedergeboren geloven. Wij moeten, als wij echt gaan beseffen dat hij het hoofd is van het lichaam, dan mogen wij geen enkele gelovige weigeren aan het avondmaal die hem kent en die ook naar eigen eer en geweten met hem wandelt. Dat is ook belangrijk. Maar we mogen niet zeggen, ben jij van de Baptisten? Sorry, geen plek hier. Nee. Ben jij Rooms-Katholiek? Ja, sorry, dan mag je bij ons niet avondmaal. Dat mag niet. Dat is de eenheid van het lichaam respecteren. En daarom is het een belangrijk punt ook dat een gemeente moet samenkomen op de grondslag van dat ene lichaam. Dat betekent, ik ga mezelf niet een naam geven. Je moet natuurlijk ingeschreven staan aan Christelijke Gemeente Zeewolde. Maar ik ga niet zeggen, ik hoor bij de Baptisten, ik hoor bij die, ik hoor bij die. Nee, wij komen samen op de grondslag van dit ene lichaam. Dat betekent, iedereen die ons avondmaal viert, want dat is de tafel van de Heer, daar wordt dat zichtbaar. Ja, die erkennen wij als een onderdeel van zijn lichaam. Doordat die persoon wedergeboren is, maar ook dat die persoon een aanbeveling heeft van anderen dat hij met de Heer wandelt. Want hij kan wel zeggen van ja, ik geloof, maar ondertussen.
Ja, dat is een persoonlijke aangelegenheid, want er staat ook dat je zichzelf onderzoekt. Hè?
Ja.
Kijk, en dat is een heel belangrijk iets.
Ja.
Je kunt niemand weigeren aan de avondmaal.
Jawel, zeker. Je kunt wel iemand weigeren.
Geloven.
Natuurlijk wel, als je weet.
Je kent als iemand.
Daarom hebben wij ook aanbevelingsbrieven. Hè? Staat in 2 Korinthe 3, in Handelingen 9. Paulus, hij nam Paulus mee en ze zeiden, oh, wie is dat? En iemand anders moest dan gaan zeggen, ja nee, maar hij moest hem dus aanbevelen bij de rest. Zodat hij kon getuigen dat hij een wandel met de Heer had. Dat is belangrijk. Maar de grondslag van het lichaam betekent, als die dingen in orde zijn, mag zo iemand aan het avondmaal bij ons.
Ja, maar dat zou betekenen dat iemand die gast is en die gelovig is, nooit aan het avondmaal kan deelnemen.
Wel, als je even daar kort een gesprek mee hebt.
Van wie heeft die aanbeveling aan? Die komt toevallig zondag binnen.
Ja, dat is dus
behoefte om.
Ja. Die heeft dus een aanbeveling eigenlijk nodig van iemand. Dat gebeurt allemaal niet meer. Dat is wel nodig, want dat iemand zegt van nou, deze staat bekend als... het werd dan vroeger nog voorgelezen, sommige gemeenten zeggen van... de familie die neemt deel en die heeft goed getuigenis. En, nou, dat vind ik wel goed, gezond. Maar goed, het leidt even het onderwerp af, want dat past meer bij het huis van God. Maar het lichaam van Christus is... elke gelovige die een lid van het lichaam is, is bij ons in principe welkom. Ja. En we gaan niet een tafel van de christelijke gemeente Zeewolde vieren, maar de tafel van de Heer. Toch?
In de maaltijd des Heren.
En laten we ervoor waken, tenslotte, dat ongeloof en ikgerichtheid onze opbouw van elkaar belemmert. Want het is mijn verlangen dat de gemeente hier niet in aantallen groeit, het zou allemaal leuk zijn, maar daar krijg je trouwens alleen maar meer problemen van. Maar dat ze de diepte ingaan en dat ze samen Christus gaan vertonen. Dat zou echt prachtig zijn, toch?
Ja, zeker.
En er zijn ontzettend veel haken en ogen aan en allerlei lastige toestanden. En dat weet ik allemaal wel, ik ben ook niet naïef. Maar als dat maar het doel is, als je dat doel hebt, gaat God op een gegeven moment ook zegenen. Ga niet de gemeente tot je doel maken. Die valkuilen vallen ook veel gemeenten. De gemeente dit, onze visie dit, onze missie dat. Ja. Dit is de website, dit is ons... Nee, dat is niet je doel. Je doel is gewoon Christus gelijkvormig worden. Ja. En daar hoef je helemaal niet een missie voor te hebben of een visie of wat dan ook. Dat is mijn mening, maar goed. Ja. Goed, het is alweer 9:10, dus het is een mooi onderwerp.
Ja.
Er is nog wel meer over te zeggen, maar dit is wat ik erover had te zeggen vanavond.